Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 78 de beide eerste versen. We willen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 115 het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Daarna lezen we uit het heilig woord van God uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Efeze 6, de versen 1 tot en met 17, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 115, vers 7. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Efeze 6. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam aan uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven in eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid de Heren en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heren zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, Heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heren in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heren en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Tot zover de schriftlezing voor dit ogenblik. Wij willen vanavond een begin maken met de behandeling van het vijfde gebod, zoals dat uitgelegd wordt in onze Heidelberger Catechismus. En u weet dat het vijfde gebod gaat over het eren van de ouders. En de tekst kunt u daarom vinden in het begin van dit hoofdstuk, Efeze 6, de versen 1, 2 en 3. Efeze 6, de eerste drie versen, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. Tot zover de woorden van onze tekst en wij lezen ook wat onze catechismus zegt ten uitleg van het vijfde gebod. Dat is zondag 39, vraag en antwoord 104. Zondag 39, vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Aldus onze catechismus. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij zijt God, zegt de dichter van de oude psalm. En hij voegt daaraan toe, gij alleen zijt God. Laten die eenvoudige woorden vanavond op ons hart gebonden mogen worden, wanneer wij tot u naderen in het gebed, als gemeente, En heel in het bijzonder wanneer wij als dienaar de tolk van de gemeente mogen zijn in de gebeden tot u. Want wij naderen tot u die de heilige zijt, die alleen God zijt, die terrein van ogen zijt, dan dat ge het kwade zoudt aanschouwen, die hoog woont in de hemel uwer heerlijkheid, maar die ook ziet alles wat op deze aarde plaatsvindt, voor wiens ogen niets verborgen is. En zo komen wij tot u, als de hoge God, die onze levens doorzoekt en die onze harten kent en die alle dingen weet en ziet. Heere, als dat vanavond op ons hart gaat wegen, dan zeggen wij het de oude psalmdichter na. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Want uw ogen zien alles. En niets blijft voor u verscholen of verborgen. En daarom bidden we u, wil u, de schuld en de zonde die er in ons leven is, zowel bij hen die u niet kennen, als ook in het leven van degene die uw naam ootmoedig vrezen, wil die schuld en die zonde genadig vergeven. En wil ons niet aanzien in onze zonde, maar ons opzoeken in hem die de Zoon is van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En wil u zo ons zegenen, zoals we hier vanavond bijeen zijn. En dan weet u, Heere, wanneer we vanavond samengekomen zijn rondom uw woord, dan ligt het woord geopend en daarnaast ons oude leerboek, de Heidelberger. En dan zal het vanavond gaan voor het eerst in een kleine serie van preken over dit deel van de catechismus, over de gehoorzaamheid die kinderen verschuldigd zijn en over de taak die ouders hebben ten opzichte van hun kinderen. En hoe u daarin tot ons spreekt, want we hebben het gelezen met die diepe woorden van onze Heidelberger: het belieft u om ons, die allen kinderen zijn, door de hand van onze ouders en allen die over ons gesteld zijn, te leiden en te regeren. Heere, dat we daar vanavond van onder de indruk mogen geraken, dat in de hand van onze ouders, de hand die wijst, de hand die onderwijst, de hand ook die zo nodig slaat en tuchtigt, de hand van u zichtbaar wordt. Laat dat ook de grote verantwoordelijkheid mogen zijn voor hen die van u de zegen ontvangen hebben dat zij vader en moeder mochten worden. Dat in hun hand over hun kinderen de hand van u zichtbaar wordt. Heere, geef dat wij als ouders mogen beseffen hoe nauw het daarom luistert, hoe wij onze kinderen leiden, voorleven. Want u weet het, dat de handen van ouders handen van zondige mensen zijn. En dat ook ons leven bevlekt is met 1000 zonden. Zelfs in de heilige verplichtingen en in de heilige verrichtingen. En daarom bidden we u om vergeving voor de zonde van vaders en van moeders, voor de zonde die wij als ouders, wanneer we dat mochten worden, hebben bedreven tegen u en ook in onze gezinnen. We bidden ook om vergeving over de zonde van ons als kinderen. En allen waren wij, zijn wij kinderen. Misschien leven onze ouders niet meer. Ook omdat wij zelf al ouder zijn. Misschien mogen we ze nog hebben. Misschien zijn we kind. Misschien nog heel jong. Maar allen zoals we kinderen zijn, hebben we reden om ons in het licht van dit hoge gebod te verootmoedigen en te vragen om vergeving van wat wij misdeden tegenover onze ouders, die we niet altijd eer, liefde en trouw hebben gegeven, die hen naar uw hoog bevel toekwam. Heere, vergeef die zonde. En wijs ouders en kinderen, en het zal vanavond heel bijzonder over de kinderen gaan, dan vanuit uw woord de weg. En zou u willen geven dat het woord dan vanavond dan ook gebruikt mag worden. Gebruikt om in allerlei omstandigheden van het leven ons te leren de wacht te betrekken bij de hoge roeping die ouders en kinderen vanuit dit gebod tot zich zien komen. Zou u ons en onze kinderen, onze gezinnen willen beschermen en willen bewaren bij uw woord? Zou u ook in onze gezinnen willen werken met uw Heilige Geest? Want Heere, daartoe hebt u gezinnen gevormd en ouders kinderen gegeven, opdat zij hun kinderen zouden opvoeden in de vrezen van uw naam, en opdat van de hand van de ouders de kinderen zou leiden en zou wijzen op dat ene nodige. Heere, geef dat dat ene nodige vanavond in het licht van uw wijde, diepe en hoge gebod op onze harten gebonden mag worden. En dat we gaan inzien hoe de zonde van de eeuw, de zonde van de hele geschiedenis der mensheid, de ongehoorzaamheid is. Ongehoorzaamheid jegens u. En ongehoorzaamheid jegens allen die gij over ons gesteld hebt. Heere, dat dat vanavond duidelijk mag worden. Opdat wij de schuld mogen erkennen en mogen belijden. En zo mogen vluchten tot hem die zijn vader en zijn ouders op deze aarde altijd gehoorzaam was. In wiens mond geen bedrog en geen hard woord geweest is. Die als zij onrechtvaardig behandeld werd, niet onrechtvaardig terughandelde. Die als zij leed, ook onder de hand van zijn ouders, niet dreigde. Heere, wil u zo in ons midden zijn en ons onderwijs geven vanuit uw woord. Wil u met de gehele gemeente zijn. We dragen er opnieuw aan u op en bidden of u in het midden van ons wilt werken. En dan mogen we toch heel in het bijzonder vanavond wel vragen of u onder onze jongeren wilt werken. Onder de kinderen. En als wij grootouders mogen zijn, onder de kleinkinderen. Onder de jeugd van de gemeente. Heere, wil hen die misschien afgedwaald zijn, waar ouders vanavond in de kerk zitten, die met verdriet en pijn in hun hart denken aan een van hun kinderen, of misschien wel meerdere, die niet alleen de kerk de rug toekeerde, maar ook uw dienst de rug toekeerde. Wil u, Heere, die ouders gedenken en hen de kracht en de hulp van u geven. Maar wil u die kinderen, die ook eenmaal hiervoor in de kerk gebracht zijn en het teken en zegel van de doop ontvingen, op hun weg buiten u en zonder u te sterk worden. En zou u uit vrije genade hen die dwaalden in het rechte spoor willen brengen. Terug willen brengen onder uw woord en willen bekeren tot u de levende God. Heere, uw arm is toch nog uitgestrekt en uw hand heeft toch nog groot vermogen. U kunt mensen met de dwang van uw liefde de weerstand toch breken. En zoals het vanmorgen hoorde over een Simon van Cyrene, dwingen om het kruis te gaan dragen in de weg van de bekering achter de Heere Jezus. Heere, wil u dat doen. En laten de gebeden van ouders en grootouders, de gebeden ook in de gemeente, daartoe gebruikt mogen worden. Zegen u ook jongeren die in de branding en de zifting van deze tijd wankelen. of misschien uitgeleide of al uitgegleden zijn. En die uw dienst, als het aan hen zou liggen, misschien vaarwel gaan zeggen. Heere, breng u ze terug op de ingeslagen weg. En wil u en de gehoorzaamheid leren aan u. En aan het woord wat hen allereerst via hun ouders op het hart werd gedrukt. Wil u onze gezinnen in de storm van de tijden, in de benauwenis der tijden, bij uw woord bewaren. En laat het zo mogen zijn, dat het ook onder ons door genade waar mag worden, dat op de grote dag er ouders mogen zijn, met hun kinderen, staande voor de troon, die als vrucht van het werk van uw trouwe Zoon, Jezus Christus, mogen zeggen, ziet ik en de kinderen die gij me gegeven hebt. Heere, want dat is toch het grote verlangen van elke rechtgeaarde vader en moeder. Om met de kinderen u te kennen, u te vrezen in oprechtheid. Heere, zegen daartoe ook de prediking van deze avond. Wees u in ons midden. Wees met onze kerken. Wil u aan allen die het woord bedienen op deze dag gedenken. Wil u zijn in pastorieën en huizen van gemeenteleden waar rouw is. We hebben vanmorgen de familie Beekhuis aan u opgedragen. We hoorden zojuist dat ook dominee Buis, de emeritus predikant van Naarden, die de laatste jaren van zijn leven in Nijkerk woonde, overleden is. Na een lange en ernstige ziekte. Heren, we dragen ook die familie aan u op. Wil u de familie Buis gedenken. Onze zuster en haar kinderen. Wil u ook onder het nageslacht werken. Wil u in kinderharten en in de harten van de kleinkinderen met uw zegen zijn. En zou u ook in deze dagen van de rouw bijzonder de troost van uw genade en van uw woord willen geven. Zegen deze roepstem, die te midden van alle andere roepstemmen klinkt en klopt aan de poorten van ons hart. Zegen u ze, Heere. En wees u ons, ook als kerken, genadig. Willen ook alle werk dat namens de kerken gebeurt aan u opdragen. We bidden om uw zegen voor het werk van de zending, de evangelisatie, de verkondiging van het evangelie van uw Zoon aan het volk van de Joden. In dat verband wil uw naam ook dankzeggen dat Hessel en Kobi, die nu alweer enkele jaren op het zendingsveld in Botswana mogen werken, deze week veilig de lange reis terug mochten maken en in het midden van de familie, in ons midden ook, mochten terugkeren en verscheidene weken te midden van vrienden en bekenden hier in Nederland hopen door te brengen. Heren, we zeggen uw naam dank voor uw bewarende hand en bidden om een goede en gezegende periode. Wil u hen ook in deze periode nabij zijn en bijzonder alles schenken wat nodig is. En geef u dat ook in deze tijd er weer zoveel van u ontvangen mag worden, dat zij weer, als het ware opnieuw aangevuurd, de weg terug, de reis terug straks mogen aanvaarden. Wees u met allen die op de zendingsvelden werken. Wil u ook hen in het bijzonder nabij zijn. En wil u geven dat bij alle dingen die gebeuren, soms teleurstellingen, moeilijke momenten, uw koninkrijk komen mag. En het rijk van uw Zoon Jezus Christus mag worden uitgebreid. Heere, doe dat ook onder ons. Zegen ons naar uw goddelijk welbehagen. Wij vragen dat in deze ogenblikken niet omdat wij het verdienen. Want wij belijden het voor u in het licht van uw woord en van uw heilige wet. Dat aan onze kant alles verzondigd is. Maar wil u het doen. In uw vergevende liefde. Om het bloed van Jezus Christus dat eenmaal gestort is. Op Golgotha's heuvel, uit genade. Amen. Psalm 34, vers 6 en 7 zingen we samen, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het is Psalm 25, het zesde vers, wat we willen zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, alweer een enkel jaar geleden las ik een boekje onder de titel Scherven brengen geen geluk. En dat boekje ging over allerlei vragen rondom echtscheiding. En de schrijver maakte op een aangrijpende manier duidelijk dat er in de trieste omstandigheden van een scheiding tussen man en vrouw vele scherven zijn. Eigenlijk, zo liet hij zien, valt het hele gezin aan scherven en die scherven brengen geen geluk. Dat zijn zo van die dingen die je tot nadenken stemmen. en denkend over de manieren waarop gezinnen aan scherven kunnen vallen, komen dan allerlei gedachten bij je boven. Dat hoeft niet alleen het geval te zijn wanneer er tussen de ouders wrijving is, al is dat een van de voornamere oorzaken, denk ik. Maar het kan op zoveel manieren. En hoe zien we in onze tijd niet dat het gezin en het gezinsleven door allerlei moeilijke omstandigheden van buitenaf en van binnenuit op een geweldige wijze eraan getornd wordt, geschud wordt, getrokken wordt. De tijd is voorbij dat zelfs in humanistische kringen het gezin de hoeksteen van de samenleving genoemd werd. Zo heeft het eeuwenlang gegolden, zeker in dit verlichte Westen. Maar het is niet langer het geval, nog in de maatschappij, nog in de politiek. Het is zelfs zo dat in de kerk in de volle breedte de waarde van het gezin minder en minder gezien wordt, al is in het algemeen er binnen de kerk nog wel wat oog voor deze dingen. Maar de tijd is toch ook binnen de kerken aan het tanen dat het gezin gezien werd als een kerkje in de kerk. Als een plaats, een broedplaats, een kweekplaats van de vreze Gods. Want zo kunt u het lezen bij de reformatoren en bij de mannen van de nadere reformatie. Ja, zo kunt u het lezen in de Bijbel zelf. Want als de Bijbel spreekt over het leven van ons mensen, dan moet u er maar eens op letten met hoeveel teerheid en met hoeveel ernst de Bijbel een gezond en goeds gezinsleven in het middelpunt stelt. En dat en voor de maatschappij en voor de kerk, voor de hele samenleving, een gezond familie- en gezinsleven van de grootste betekenis is. En omdat de hoge God wel wist hoe het gezin in verleden tijden en tot op de dag van vandaag in de tocht van de satanische verzoeking staat, heeft de Heere een muur opgeworpen om het gezin te beschermen. En die muur van bescherming die God heeft opgeworpen om het gezinsleven te beschermen, vinden we in dit vijfde gebod. Als de Heere zegt: eert uw vader en uw moeder. We willen daar verschillende zondagen, zo God het geeft, over nadenken. Vandaag gaat het heel in het bijzonder over dit vijfde gebod en de roeping van de kinderen. Later zullen we ook spreken, u begrijpt dat, over dit vijfde gebod en de roeping van de ouders. Maar de kinderen staan voorop in het gebod en ook in de tekst zoals die vanavond gelezen is. En daarom is het thema het vijfde gebod en de kinderen. We letten op drie dingen. Allereerst op de plicht van gehoorzaamheid. In de tweede plaats de motieven voor gehoorzaamheid. En in de derde plaats de belofte bij gehoorzaamheid. Het vijfde gebod en de kinderen. De plicht van gehoorzaamheid. De motieven voor gehoorzaamheid. En de belofte bij gehoorzaamheid. Als wij vanavond zijn toegekomen aan dit vijfde gebod, dan staan we eigenlijk in zekere zin op een grens. U begrijpt wat ik bedoel. Het vijfde gebod is het eerste van de zogenaamde tweede tafel van de wet van de Heere. In de eerste tafel, die de eerste vier geboden omvat, gaat het over de roeping van ons mensen ten opzichte van de Heere. God wil liefgehad worden boven alles. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw verstand en met geheel uw vermogen. Dat is de grote boodschap van de eerste tafel van de wet van de Heere. Maar die wet heeft ook een tweede tafel. En die tweede tafel omvat het vijfde tot en met het tiende gebod. En daarin wordt ons voorgehouden hoe wij ons gedragen zouden ten opzichte van onze naaste. De Heere Jezus vat dat zo samen. En uw naaste zult ge lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dus zijn we op de overgang van de eerste tafel naar de tweede. En dat is eigenlijk op verschillende manieren goed te merken. Want er zit in het vijfde gebod nog een zekere echo van die eerste tafel van de wet. Vandaar dat sommige uitleggers van de tien geboden het vijfde gebod nog wel bij de eerste tafel van de wet scharen. Gebeurt niet veel. Maar ik vond het in elk geval in het tamelijk bekende boekje van wijlen dominee Abma, die een boekje geschreven heeft over de tien geboden, de moeite waard om te lezen. En hij schaart het vijfde gebod nog bij de eerste tafel van de wet. Want zo zegt hij, in het gezag van de ouders komt het gezag van de hoge God zelf tot ons. Nu zou ik hem daarin niet willen volgen, omdat vijfde gebod bij de eerste tafel van de wet te rekenen. Dat komt ook vrijwel in geen enkel boek voor. Maar de gedachte die daarachter ligt is zeker bijbels. Dat met name als het gaat over het gezag van de ouders, dat de Bijbel heel nadrukkelijk laat zien dat in het gezag van de ouders iets van het gezag van de Allerhoogste God zichtbaar wordt. Onze catechismus onderstreept dat heel nadrukkelijk. Want zij zegt, wanneer zij het vijfde gebod uitlegt, dat wij onze ouders behoren te eren en lief te hebben en trouw te bewijzen, omdat het God belieft ons door hun hand te regeren. Dus daar hebt u het, in de hand van onze ouders. En zeg, vergeet u dat ook maar niet, in de hand van allen die over ons gesteld zijn, wordt iets zichtbaar van de hand van de hoge God. En zo vloeit er in het begin van die tweede tafel, in dit vijfde gebod, nog iets van wat de eerste tafel wil zeggen over. God spreekt in onze ouders. God spreekt in allen die over ons gesteld zijn. En God is het die gehoorzaamheid, liefde en trouw van ons vraagt jegens hen die hij over ons stelde. Ik moet daar nog iets aan toevoegen. Die gedachte die de catechismus hier naar voren brengt, namelijk dat het dus God belieft om ons door de hand van onze ouders te regeren, dat is niet maar een uitvinding van de catechismus die uiteindelijk in een gezagsgetrouwe tijd geschreven is, in die 16e eeuw, weet u wel. Maar dat is geschreven op grond van het getuigenis van de Bijbel. Ook de Bijbel laat het heel nadrukkelijk zien dat ouderschap iets zichtbaar dient te maken van wat God wil en van wie God is. Heel diep wordt dat onder woorden gebracht in de brief aan de Efeziërs van de apostel Paulus. Als hij zegt in hoofdstuk 3 dat hij zijn knieën buigt tot de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En dan voegt hij er deze zin aan toe, de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. En als u dan het Griekse Nieuwe Testament erbij zou nemen en u zou die taal een beetje kunnen beheersen, dan zou u zien dat daar eigenlijk staat, de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke alle vaderschap dat in de hemel en op de aarde is genoemd wordt. Met andere woorden, Paulus zegt daar dat het vaderschap wat er hier op aarde is, dus het feit dat u vader bent en het feit dat u moeder mocht worden, dat is in zekere zin bestaat dat omdat God vader is. Het aardse vaderschap, het aardse moederschap, het ouderschap hier op aarde is in zekere zin een flauwe afspiegeling van het vaderschap van de grote God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En daar hebt u het, dat de Bijbel vanuit die gedachte heel erg nadrukkelijk wil zeggen. Alle ouderschap, vaderschap en ook moederschap is iets wat God geeft. En in het vaderschap en moederschap komt God tot ons. En de hand van vader en van moeder wordt op een flauwe, afgeleide manier iets zichtbaar van de hand van God. En nu begrijpen we ook meteen waarom de Bijbel zoveel nadruk legt op het feit dat wij onze ouders moeten eren. Ja, dat zijn woorden waar misschien ook in onze gezinnen wel eens wat glimlachend over gedaan wordt. Ik zou het maar niet te snel doen. Het zijn woorden die misschien bij jonge mensen wel eens weerstanden oproepen. Het heeft in elk geval, toen ik zo'n 16, 17 jaar was, weerstanden bij mij opgeroepen. Ik zeg dat niet ter navolging, omdat het zo goed was, maar met schaamte. Maar het is niettemin het woord van de Heere wat Hij ons voorhoudt. Eert uw vader en uw moeder. En dan moeten we maar eens goed nagaan speuren wat dat in de Bijbel betekent. En wat dat inhoudt. En dan zou ik eerst willen beklemtonen dat dat eren door de Heere uiterst ernstig genomen wordt. Gebrek aan eer of gebrek aan respect voor onze ouders, gebrek aan liefde, dat wordt buitengewoon zwaar aangerekend. We kunnen dat ook begrijpen als het zo is dat in alle vaderschap en moederschap iets van de eer van God doorklinkt. Ik noem u maar enkele teksten, maar u zou het spreukenboek bijvoorbeeld eens door moeten lezen en het na moeten speuren wat daar gezegd wordt over de zonde van het niet eren van vader en moeder. Spreuken 30 leest u bijvoorbeeld: daar is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. En dat wordt door de Heere ernstig bestraft. En in Romeinen 1... in die hele lijst van gruwelijke zonden die bedreven werden in dat verwaten, zedeloze Romeinse keizerrijk, daar schrijft Paulus te midden van allerlei vormen van seksuele uitspatting ook dit: zonder natuurlijke liefde, de ouders ongehoorzaam. Dat is een teken van de tijd in de dagen van Paulus, in die zwoele atmosfeer van de maatschappij van Rome. En later schrijft hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus dat in de laatste dagen de dagen zullen aanbreken, ook zonder natuurlijke liefde, en de mensen zullen hun ouders ongehoorzaam zijn. Dat is een teken van de eindtijd, zegt Paulus aan Timotheus. En als u nog een scherpere tekst wilt, in Deuteronomium 21... staat het zelfs zo dat wanneer een zoon openlijk ongehoorzaam is aan zijn vader en aan zijn moeder, de Bijbel noemt dat moedwillig overspannig zijn, wederspannig zijn, als hij de stem van zijn vader en zijn moeder niet gehoorzaam is, dan moet hij naar buiten de plaats gebracht worden op bevel van de oudsten. En dan moet hij door de samenleving van dat dorpje of stadje waar hij woont gestenigd worden. Zo ernstig neemt de Heere de zonde van het ongehoorzaam zijn. Uit die kleine bloemlezing van schriftplaatsen mag dat duidelijk zijn, gemeente. En juist in het licht van teksten zoals in Timotheus, waar Paulus spreekt over het ongehoorzaam zijn als een teken van de laatste dagen, van het gebrek aan respect voor ouders en mensen die gezag dragen, is het niet iets om in onze tijd heel nadrukkelijk op te letten en de wacht bij te betrekken, ook in onze gezinnen? Is het niet iets wat ons ook als we jong zijn tot nadenken moet stemmen. God heeft ons ouders gegeven. Het zijn zijn plaatsbekleders, zegt Ursinus in zijn verklaring van dit deel van de Heidelberger. Ze zijn vicarii dei, plaatsbekleders van God. Het behaagt de Heere om ons door hun hand te regeren. En daarom rekent God het buitengewoon ernstig aan, als wij openlijk en moedwillig tegen het gebod, wat het vijfde genoemd wordt, ingaan. Ja, maar zegt u, wat betekent dat dan? Dat eren van onze ouders. Wel, onze catechismus omschrijft dat op drie manieren. Er wordt gezegd dat dit vijfde gebod betekent dat wij onze ouders en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Alle eer, liefde en trouw bewijzen. Dat is de uitleg van wat het vijfde gebod noemt: gij zult uw ouders nederig eren. Dus eerst eer bewijzen. In het Hebreeuws staat een woord wat letterlijk betekent iets van gewicht. Goed verstaan, onze ouders zijn mensen van gewicht. Zij hebben van God gewicht gekregen. Een gewichtige plaats en een gewichtige taak. En daarom moeten wij hun het gewicht brengen wat zij waard zijn. Dat wil in gewoon Nederlands zeggen, wij moeten hen het respect betonen wat zij waard zijn. Zij zijn eerbied, respect waardig. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat we voor onze ouders in het stof behoeven te kruipen, zoals misschien een jongere meteen denkt. Dat niet. Maar wel dat we een houding van respect tegenover onze ouders dienen in te nemen. God gaf ze ons. God gaf door middel van hen ons het leven. En wij worden van Gods wegen geroepen om onze ouders te respecteren. Ook als onze ouders verkeerde dingen doen. Ook als mijn ouders mij helemaal niet begrijpen. U moet goed luisteren. Als ik zeg dat uw ouders respect waard zijn, of jouw ouders, dan is dat omdat God het van je vraagt. Niet omdat onze ouders volmaakt zijn. Wij als ouders en onze ouders op hun beurt waren zondige mensen. En hun zonden en hun fouten, ach, die behoeven we niet goed te keuren en zeker niet na te volgen. Maar zelfs al valt uw vader of uw moeder in zonde, en al kunt u dat misschien moeilijk verwerken en begrijpen, hij is uw vader, zij is uw moeder. U bent van Gods wegen verplicht om maar toch, om hem toch te eren. Denk aan een aangrijpend voorbeeld uit de Bijbel. Noach, een kind van God. Toch niet de eerste, de beste prediker der gerechtigheid. Noach valt in zonde en hij ligt op een gegeven ogenblik dronken in zijn tent, zonder enige kleren aan. En dan staat er in de Bijbel dat Cham zijn vader hartelijk uitlachte. Maar die twee andere jongens, met afgewend gezicht, legden ze een kleed over hun vader. En die daad wordt geprezen als gehoorzaamheid aan het vijfde gebod. Terwijl de daad van Cham ernstig bestraft wordt. Was dat van Noach dan goed? Nee, helemaal niet. Dat was zonde tegen God en een slecht voorbeeld voor zijn jongens. Maar de Heere vroeg van Cham: bespot uw vader niet. Onteer uw ouders niet. Nog een ernstiger voorbeeld misschien. Koning David, de man naar Gods hart, de lieflijke in de psalmen. Hebt u er wel eens over nagedacht? Wat een voorbeeld is David niet voor zijn jongens geweest. In die verschrikkelijke zondeval. Met Batseba. Wat voor sporen heeft het ook op datzelfde terrein niet in zijn gezinsleven getrokken? Amnon, Absalom. Maar desondanks, wat Absalom en Amnon doen, het heeft iets te maken met het voorbeeld van vader David. Maar zij mogen om die zonde hun vader niet onteren. En de straffen in Davids gezinsleven over de kinderen zijn er ook geweest in verband met het vijfde gebod. Zij eerden vader David niet. Dus eren, hoe moeilijk het ook is. Als er zonden zijn en als er zwakheden zijn en als er verkeerde dingen zijn, toch eren, niet de zonde goedkeuren, maar wel respect voor vader en voor moeder, want zij zijn van Gods wegen onze ouders. En niet alleen eer, maar u begrijpt het, ook liefde. U moet dat in nauw verband met elkaar zien. Het eren van de ouders, dat kan niet zonder liefde. Maar het eren staat wel voorop als iets wat in de eerste plaats bij dit gebod ter sprake moet komen. Het respect geven, het eer bewijzen aan onze ouders, aan vader en aan moeder. Maar ook liefde. Ja, vader en moeder liefhebben. Ach, dat heb je toch van huis uit meegekregen? Dat is toch iets wat vanzelf spreekt? Ja, inderdaad. Er is zoiets als een natuurlijke liefde, een liefdesband tussen ouders en tussen hun kinderen. En zeker wanneer de kinderen jong zijn, zal dat doorgaans toch heel duidelijk aanwezig zijn. Maar er kan door allerlei omstandigheden, dat kan door verkeerde dingen in het leven van vader en moeder. Maar dat kan ook door zonden in het leven van de kinderen. Grote verstoring optreden. Er kan wanbegrip zijn bij vader en moeder, omdat zij zich niet in hun kinderen kunnen of willen verplaatsen. Er kan een rebelse en opstandige geest zijn bij de kinderen, waardoor ze zich aan vaders en moeders goede wil en goede leiding niet onderwerpen. En dan kan de liefde gaan verkillen. Al is het soms zo dat zelfs in verbroken familierelaties die liefde later wel weer herstellen kan door Gods goedheid. Maar vergeet u het niet. Ook als u denkt dat uw vader of uw moeder zoveel gedaan heeft, zo weinig begrip getoond heeft, u wordt van Gods wegen verplicht om uw vader en moeder niet alleen te eren, maar ook lief te hebben. Ja, maar liefde laat zich niet dwingen. Liefde, dat is iets spontaans. En als er zoveel gebeurd is, als je op je hart getrapt bent, dan kun je niet meer lief hebben. Mijn beste vriend, waar staat dat in uw Bijbel? Dat liefde zich niet laat dwingen. Dat is de taal van de wereld, die heel diep doorgedrongen is, ook in het denken van ons en onze kinderen. Gods woord eist liefde. Nee, dat druist dwars tegen het humanistische mensbeeld van vandaag in. Liefhebben, dat is iets spontaans. Liefhebben, dat is iets wat ik zelf bepaal. God zegt, gij zult de Heere uw God lief hebben. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En gij zult uw ouders lief hebben. Kijk, als dat op een mens gaat wegen, dat er een eis van de liefde is, een heilige eis van de liefde, dan ga je op de knieën worstelen, smeken, o God, als ik geen liefde heb voor hem of voor haar die ik van u verplicht ben lief te hebben. Geef me liefde, herstel die liefde, reinig die liefde. Maar vergeet u het niet, Gods gebod zegt, gij zult ze lief hebben. Gij zult ze eren. Ge zult ze ook trouw zijn. Dat is een prachtig woord met een diepe betekenis. U mag uw vader en moeder niet in de steek laten. Op verscheidene manieren niet. Als er in de vriendenkring op een laatdunkende manier over vader en moeder gesproken wordt, zal een rechtgeaarde zoon en een rechtgeaarde dochter het voor zijn vader en voor zijn moeder opnemen. Als je vader en moeder door het slijk laat halen waar je bij bent, is dat ongehoorzaamheid aan het vijfde gebod. En wat gebeurt het soms niet? Soms ook onder gesprekken van jongeren. Ik hoop niet onder ons. Maar de dingen gebeuren in de samenleving, het zou ook onder ons kunnen gebeuren. Dat over ouders op een wijze gesproken wordt die de heilige God niet aangenaam is. En misschien zeg je, ze hebben er zelf aanleiding voor gegeven. Dat weet ik niet. Maar zelfs al zou het zo zijn, blijf je ouders trouw. Ze zullen, als het goed is, jou ook trouw blijven. En je nooit laten vallen. Ook al zeggen ze misschien wel eens pijnlijke woorden. Maar blijf je ouders trouw. Het wordt je van God verplichtend opgelegd. Blijf ze ook trouw wanneer ze ouder worden. Spreukendichter zegt het met grote nadruk. Veracht uw moeder niet als ze oud geworden is. En hetzelfde geldt natuurlijk ook van vader. Wij dienen onze ouders trouw te blijven als ze oud worden en misschien moeten worden opgenomen in een tehuis. Of misschien een vader of een grootvader, misschien wel een overgrootvader, wiens verstand snel achteruit gaat of wiens lichamelijke krachten hem ontbreken. Vergeet ze niet in de eenzaamheid. Blijf ze trouw. Want er is zeker ook in onze westerse samenleving onder de oudere bevolking, u kunt dat overal lezen, grote eenzaamheid. Is het niet ten dele ook daarom dat de kinderen en de kleinkinderen hun ouders, hun grootouders te weinig trouw bewijzen. Zoals die grootvader van wie ik onlangs hoorde in een andere gemeente in eenzaamheid stierf, terwijl hij al maandenlang ziek was, omdat zijn kinderen zo nodig te midden van de drukte van het jaar voor de derde keer op vakantie moesten. En de kleinkinderen al 3 jaar niet bij opa geweest waren, want die hadden het te druk met hun hobby's. Schande! Laat die geest verre van ons blijven. Want gij zult uw ouders, ook wanneer ze ouder geworden zijn, nederig eren. U zegt, waarom is dat zo belangrijk, dat eren van vader en moeder? Wel, de Bijbel noemt daar een heleboel motieven voor. Wat ze zijn, wel gemeente, we vinden het heel duidelijk in de tekst van vanavond opgesloten. Eert uw vader en uw moeder, want dat is recht. Ja, dat zegt de Heere. De Heere zegt meer en we zullen daar zo ook op ingaan. Maar de Heere zegt heel nadrukkelijk, juist in een tijd waarin er zoveel geargumenteerd en gediscussieerd wordt en alles uitgelegd moet worden tot in het fijnste puntje, eert uw vader en uw moeder, want dat is recht. En als God niets meer gezegd had bij het vijfde gebod, dan zou dat voldoende moeten zijn. Dit is recht. Kinderen, jongeren, oudere kinderen, voor u en voor mij, dat is, en let u daar wel op, dat is mijn recht. Ik oordeel het recht dat kinderen hun ouders liefhebben, eren en trouw zijn. En dat is voor u voldoende. Dat is recht. Kijk, en weet u waar wij vandaag aan de dag zo moeite mee hebben? Waar onze kinderen mee in aanraking komen en waar wij allemaal door de media en doordat wij midden in deze tijd leven door geïnfecteerd worden. Dat de wetten en de rechten van God zo weinig meer leven. De rechten van de grote schepper van hemel en van aarde. Die zegt, gij zult mij eren, want dat is recht. Gij zult geen overspel doen, want dat is recht. Gij zult uw ouders eren, want dat is recht. God heeft te gebieden. En wie zou dan ongehoorzaam zijn? Maar wij hebben onder allerlei invloeden in onze dagen die gedachte over een God die het voor het zeggen heeft en die rechten heeft ingeruild voor andere godsbeelden, dus voor andere goden. En wij leven alsof er geen koning der koningen en geen heere der heren is. U zegt dat valt binnen de kerk nog wel mee. Gelukkig zijn er nog dingen die goed zijn ook onder ons. En gelukkig wordt het nog beseft, ook onder ons. Maar u voelt toch wel aan, gemeente, dat ik een tendens aanwijs waarvan de invloed doorwoekert en doorwerkt. En die ten diepste niemand voorbij gaat. U niet en mij ook niet. Wat zouden we moeten buigen voor dat kleine woordje, Heere, het is recht. Het is goed. U zegt het. En daarom geen discussie. En daarom buigen. Maar God in zijn grote goedheid heeft niet alleen gezegd dat het recht is. De Heere zegt meer. Want de Heere weet wat maaksel we zijn, hoe weerbarstig hart we hebben, hoe een opstandig hart we hebben. En dat geldt niet alleen van onze jonge mensen, dat geldt ook van mijn hart. Want of je nu 15 bent, of 20 bent, of 45, of 70, als je eerlijk bent voor God en voor mensen, dan zeg je, mijn hart is opstandig en weerbarstig en ongehoorzaam. En als God het niet voor het eerst en opnieuw, telkens weer met zijn lieflijke genade en met zijn krachtige woord en geest breekt en buigt en neigt tot de vrezen van zijn naam, och, dan is dat hart één brok verzet en één brok eigenwilligheid. Dat weet de Heere. En daarom zegt hij niet alleen maar, eert uw vader en uw moeder, want dat is recht. Nee, hij zegt ook, eert uw vader en uw moeder, want dat is goed voor u. Want als het toch zo is dat vader en moeder hun roeping verstaan, en u begrijpt het wel, we raken daar telkens wat aan, maar in de volgende preek zal dat naar de ouders toe heel duidelijk en misschien soms ook een beetje scherp gezegd moeten worden. Maar als de ouders hun taak goed verstaan, dan zijn die ouders mensen door wier hand God ons regeert. Dat wil zeggen, die ouders moeten er naar staan om hun kinderen zo op te voeden dat in hun handelingen en in hun wandelingen de hand van God zichtbaar wordt. En weet u wat dat betekent voor de opvoeding? Dat er de ouders alles aan gelegen is om hun kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Dat zal toch het hoofdmotief zijn bij de opvoeding, is het niet, ouders? Jazeker, de opvoeding houdt meer in. De opvoeding houdt in tot verantwoordelijke mensen in de maatschappij. De opvoeding houdt in een voorbereiding op een beroep, op een carrière, zo u dat noemen wilt. Enzovoort, enzovoort. Maar uw taak als ouder is toch vooral om uw kinderen op te voeden in de dingen des Heren. Dat ze God mogen leren kennen en dat ze Christus mogen leren kennen. Door genade. Maar God wil instrumenten, en dat zijn ook in het bijzonder vader en moeder, daarvoor gebruiken. Kijk, en daarvoor hebben vader en moeder een belofte afgelegd. Toen ze die kinderen, toen ze jou, toen ze mij voor de doop hielden. Misschien al heel wat jaren geleden. En toen mijn naam werd uitgesproken door de dominee. Samen met de naam van de drie enige God. Toen ging daaraan vooraf die belofte van die ouders. Dat ze mij zouden opvoeden in de leer die naar de godzaligheid is. En zulke beloften hebben de ouders van de meeste kinderen die hier zitten ook afgelegd. En omdat de belofte van God op hun wegen. En op hun ziel wegen. Daarom zoeken ze hun kinderen op te voeden. Kinderen, vergeet dat nooit. Als je ouders eens zeggen dat bepaalde dingen niet kunnen. En het misschien niet altijd even duidelijk kunnen uitleggen. Al proberen ze het wel als het goed is. Als je ouders zeggen van kijk, dat is nou geen vriend voor je. Niet omdat wij beter zijn. Maar die jongen brengt jou op het verkeerde pad. Als je ouders zeggen, kijk naar die plaats, daar hoor jij niet naartoe te gaan. Naar die disco. Waar de hele avond die stampende muziek dreunt. En waar een sfeer heerst die niet uit God, maar uit de duisternis is. Daar mag je niet zijn. En als je ouders je vragen, dringend vragen. Om zaterdagavonds niet te laat thuis te zijn, want morgen is het zondag. Dan gaat het er helemaal niet om, om je dwars te zitten. Maar omdat ze hier voor het aangezicht van God een gelofte hebben afgelegd. En vergeet één ding niet, lieve kinderen. Dat die gelofte die hier in de kerk is afgelegd, of in welke kerk je ook gedoopt bent. Dat die voor je ouders op één dag terugkomt. Op de laatste dag. Dan vraagt God rekenschap. En dan zegt God tegen die vader en tegen die moeder en ook tegen mij. Wat heb je met je belofte gedaan? Toen die eerste van je gedoopt werd en toen die tweede van je gedoopt werd en toen die derde van je gedoopt werd en vult u ze allemaal maar in. Hoe is het nu afgelopen met dat kind? Met die tweede van je? Met die vijfde van je? Ze hebben mij niet gezocht. Heb je ze wel onderwezen? Heb je ze wel voorgeleefd? Heb je ze als het nodig was ook wel eens zuur aangekeken? Niet uit zuurheid, maar uit liefde voor hun ziel? Heb je ook wel eens gezegd, het gebeurt niet? Heb je ze ook wel eens, al is het misschien met pijn in je hart, toen ze jonger waren, geslagen. Want wie de roede spaart, zegt de spreukendichter. En daar moet u niet te snel mee zijn, dat weet u hoop ik. die haat zijn zoon en heeft hem niet lief. Voelt u het? De eden van God, de belofte van God, die liggen op ouders. En daarom moeten kinderen ze gehoorzamen. Want de ouders, als het recht ligt, zoeken het heil van hun kinderen. En dan mag je dit zeker weten, want ik heb het belangrijkste nog niet gezegd. Al heb ik wat dingen zomaar aangeduid, waarvan iedereen begrijpt dat ze met tientallen vermeerderd kunnen worden. Ouders verbieden wel eens wat en ouders zoeken richting te geven. En ouders moeten soms ook wel eens dingen zeggen tegen hun kinderen die ze zelf liever niet zouden zeggen. Maar als het goed is, is dat gehoorzaam zijn aan ouders vooral daarom noodzakelijk. Omdat je een biddende vader hebt en een biddende moeder. En misschien ook nog wel een biddende grootmoeder en een biddende grootvader. Misschien wel een grootvader die gebeden heeft en nu al lang in de eeuwigheid door Gods genade van bidden danken mocht leren. Hoeveel biddende vaders en moeders zouden er onder ons niet zijn? En mag ik het nu eens heel persoonlijk vragen aan een jongere, misschien nog heel jong, misschien al wat ouder? Denk je daar wel eens aan? Dat je vader en je moeder vraagt om je bekering, om het geestelijk heil voor je ziel. En dat dat de diepste drijfveer is voor sommige van die misschien wat moeilijk overkomende vermaningen van dat opgeheven vingertje. Dat. Er is nog een reden. En daarmee raak ik aan het slot van wat we vandaag behandelen zouden. Nog een reden waarom het belangrijk is en God het zo inscherpt in zijn woord dat kinderen hun ouders dienen te gehoorzamen. Dat is belangrijk omdat God het zegt, dat is recht. Het is belangrijk omdat de ouders de taak hebben om de kinderen te wijzen op het ene nodige en omdat de belofte van de Heere die eeuwigheidsgewicht hebben op hun zijn. En het derde is omdat God zelf gehoorzame kinderen rijk wil zegenen. Want hier staat in onze tekst, en u leest dat ook in het vijfde gebod, dat het een gebod is met een belofte. Eert uw vader en uw moeder, opdat het u welga. Opdat ge lang leeft in het land wat de Heere uw God u geven zal. Wel, dat betekent dat er een nauw verband getekend wordt in de Bijbel tussen gehoorzaamheid en de geboden van God en zegeningen. Wacht u even, zegt iemand misschien, maar het is toch zo dat mensen gehoorzaam kunnen zijn aan hun ouders en in de vreze des Heren kunnen leven en dat ze niet oud worden? Er zijn toch uitzonderingen? Niet iedereen die gehoorzaam is aan het gebod van de Heren wordt oud? Inderdaad, dat is een teer en een aangrijpend iets. Ook in de Bijbel komen we mensen tegen die heel jong een kind moesten missen. En dat dat kind juist hun liefste kind was. We komen zelfs voorvallen tegen in de Bijbel van kinderen die als enige in hun familie de Heere vreesden. En die door de Heere jong werden weggenomen. Denk maar aan het kind van Jerobeam de Eerste. U kunt het lezen in 1 Korinthe 14. Jerobeam de Eerste, degene die Israël het 10 stammenrijk zondigen deed. Hij had één zoon die dodelijk ziek was. En die ene zoon werd op ongeveer 6-7-jarige leeftijd weggenomen. Omdat er iets goeds in zijn leven was voor de Heere der Heerscharen. Dus vergeet u het niet. Als kinderen jong moeten sterven, aangrijpend, dan kan dat juist zijn omdat ze de Heere vreesden. Want wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Soms wordt iemand die God vreest jong uit dit leven weggerukt. Weet u waarom? We hadden het er vanmorgen nog over voor de dienst in verband met het overlijden van dominee Beekhuis. Omdat de Heere zegt zijn plaats is bereid. God zei, die plaats is nu klaar in de hemel. En dan kan een kind op 6-jarige leeftijd wel weggenomen worden. Of een Robert Murray McShane, 29 jaar, sterven. Of een dominee niet zo oud worden, maar het hoeft geen dominee te zijn. Dan kan ook een jong iemand, die de vreze des Heren kende en gehoorzaam was aan de geboden van de Heren met alle gebrek, kan jong sterven. Dus laten we de vergissing niet maken door te zeggen, als iemand jong sterft dan. Oh nee, die mogen we niet maken. Maar aan de andere kant is het wel waar, dat al kan God wegen gaan die boven ons denken en begrip uitgaan. Dat de regel is dat wie de Heere vreest en wie in de wegen van de Heere wandelt, die zal zegeningen ontvangen. En die zegeningen kunnen hierin bestaan dat zo iemand jong voor veel kwaad bewaard wordt en in het eeuwige Kanaan binnen mag gaan op jeugdige leeftijd. Maar de gewone weg, zegt de Heere hier in het 5e gebod, is dat wie de Heere vreest, ook in het tijdelijke leven, in het land wat de Heere het volk van Israël geeft, op deze aarde veel zegen krijgt. Om die zegen straks, als hij uitgestreden is, eeuwig te ontvangen in het hemelse Kanaan. Maar wie ongehoorzaam is aan de geboden van de Heere en zich bewust verzet tegen de raad en het goede advies en de goede leiding van vader en moeder. Wie zijn vader en moeder zonder oorzaak hun wil en hun raad in de wind slaat. God spreekt het oordeel uit. En laten we het niet vergeten, niet alleen in dit leven, maar ook met betrekking tot het toekomende. En vergeten we het niet, jonge mensen en ouderen. Wie zijn vader en moeder niet eert, diens lamp zal uitgeblust worden. En Thomas Watson, een man die ook hier in Nederland bekend geworden is door zijn vele geschriften, heeft in zijn uitleg van het 5e gebod gezegd, als we willens en wetens leven in ongehoorzaamheid jegens onze ouders en onze ouders verdriet doen en tegen de wil en de leer van onze ouders ingaan, dan leven we op een plaats waar al Gods pijlen vliegen. Al de pijlen van Gods toorn. Vergeet dat niet. Ze zijn misschien tot nog toe langs je heen gegaan, omdat je niet wilde horen en Gods geduld onuitsprekelijk is. Maar wie bewust ongehoorzaam leeft, jegens ouders en jegens degene die over ons gesteld zijn, leeft waar al Gods pijlen vliegen. En daarom dringt deze ernstige vermaning vanuit onze Heidelberger, u en mij, ons als kinderen op de knieën. En zeggen we het, zegt u het mee? Zeg jij het mee? In de grote dingen, in de kleine dingen misschien. Heere, vergeef mijn zonde. Tegen het 5e gebod. Was, reinig mijn gemoed. Zie mij aan in hem die altijd getrouw was aan de wil van zijn vader. Want u, jij, en ik. Wij moeten gereinigd worden. Ook van de zonde tegen het vijfde gebod. Die moeten bedekt. Die moeten vergeven worden. En dat kan omdat God het zelf gezegd heeft. Dat bij hem vergeving is. En hij dringt er jongeren en ouderen op aan. Niet slechts om hun ouders te eren. Liefde en trouw te bewijzen. Maar om hem te voet te vallen. Hem te zoeken. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat zegt hij, het allerhoogst en eeuwig goed. Ik zal zelf je leidsman wezen. Leren hoe gij wandelen moet. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst tot u. En wij zeggen u naam eerbiedig dank dat we uw woord mogen hebben. Heren, uw woord wijst ons de weg. En dan zijn er dingen vanavond die ons raken. Misschien hebben we nooit in openlijke ongehoorzaamheid geleefd. Maar niemand van ons kan zeggen dat hij nooit ongehoorzaam geweest is. Heere, geef dat we onze schuld tegenover onze ouders, maar vooral tegenover u, mogen inleven en mogen belijden. En als wij op wegen wandelen waarmee we u en onze ouders verdriet doen, of als we wankelen, of als we dreigen weg te zinken, o God, ontferm u over ons. En laat het in ons hart mogen leven, wat we ook samen gezongen hebben. Het wordt ons ook toegeroepen door uzelf. Wie heeft lust om mij te vrezen? Heere, geef dat we u dan mogen zoeken. En mogen vrezen, want bij u is de genade te vinden. De genade van de schuldvergiffenis, maar ook de genade waardoor dat weerbarstige hart van ons, dat opstandige hart van ons, waardoor het vernieuwd kan worden. Want u zegt het toch, heren, dat waar onze ouders misschien wel eens verkeerd tegenover ons geweest zijn. En wij als ouders in zoveel opzichten tekortgeschoten hebben. Als wij niet altijd in liefde gesproken hebben. Als wij ook niet altijd het oog hadden op de zaligheid van onze kinderen. Als wij hen soms ook niet begrepen. En misschien sommigen uit ons door hun ouders wel heel veel kwaad hebben ondervonden. O Heere, geef dan dat we door alle verdriet en verslagenheid heen mogen zien op u, van wie het toch ook gezegd wordt, dat waar vader en moeder ons verlaten, gij aan wilt nemen, en dat geen vader met groter mededogen op het teder kroost. Ooit zijn ontfermende ogen slaat dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Heere, leer ons hem zoeken, u zoeken. Wees met ons deze week. Wees u deze week met de begrafenis in Rotterdam en de begrafenis in Nijkerk. Wees u met ons als we samenkomen op de Goede Vrijdag. Wil u ons sterken bij alle arbeid en breng ons ook op de betaaldag van de kerk. De Goede Vrijdag samen, we vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 103, het zevende vers, zingen we als slotzang. Geen vader sloeg met groter mededogen. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.